daar was ik. En haar vader had allemaal oude vrienden uitgenodigd. Het was één grote familiefeest. En daar was ook Agen. En die was geen familie, maar gewoon een oude vriend.
Ja.
En die gingen lekker jammen. Dus die hadden hun spullen bij. En dat was het moment, alsof er een soort lichtflits uit de hemel komt. Van dit is
het.
Wat het moet zijn. Ja.
Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
Maarten Ouweneel.
Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, liefhebber van de gitaar. Welkom. Je kijkt en je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met de beste gitaristen van Nederland en heel soms daarbuiten. Volg de podcast in je favoriete podcast-app of kijk hem op YouTube, want er lopen ook een paar camera's mee. Vergeet ook niet om je te abonneren als je daar dan toch bent en op het belletje te drukken, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe podcast online is gekomen. Hey, ik maak deze podcast geheel op eigen houtje. Het kost stiekem toch best wat tijd en dus ook wat geld. Als je het goed wilt doen natuurlijk, en dat willen we allemaal. Dus heb je een klein centje over, steun je favoriete gitaarpodcast. Want hoe meer support, hoe meer tijd ik eraan kan besteden en hoe beter de kwaliteit dan wordt. En dat willen we natuurlijk uiteindelijk allemaal. Dus wil je steunen, ga dan naar petje.af/edstruilaert en word daar grote gitaarvriend voor maar een klein bedrag per maand. En dan krijg je onder andere een shout-out. Bijvoorbeeld deze mensen deden dat. Richard Verbeek, Arthur Bouwriks, Peter, Julian Tuinhoff, Roy Bouwman, Jan, Ivo Alsela, Kevin Gans, Sietse Bakker, Peter van Vleuten, Omar, Bojo Koenloe, Henk Bosklopper en Jasper Hebbink. Onder andere zijn grote gitaarvrienden. En als je dat dan toch bent, dan krijg je allemaal extra content. Gaan we ook na deze reguliere aflevering gaan wij wat leuke extra content opnemen die je daar exclusief kan bekijken. Goed, dat gezegd hebbende. Tijd voor de gast van vandaag. Vandaag in de podcast Maarten Ouweneel. Hij is sessiegitarist bij onder meer Danny Vera, O'Jean, Judy Blank. Maar hij heeft recent zijn eerste soloalbum uitgebracht, getiteld Ebb & Flow. De eerste recensies zijn lovend. Zo schreef vakblad gitarist het volgende. In 11 instrumentale nummers laat hij blues, rock en jazz op een relaxte manier samenkomen. Op kalme grooves tovert hij prachtige, memorabele melodieën uit zijn instrument. Een bijzonder knap solo-debuut dat de grote namen Erik Vloeimans en Nicky Hustings niet eens nodig heeft om indruk te maken. Zo, die kan je in je zak steken, Maarten.
Ja, dat was de eerste en meteen ook de plek waar je het wil hebben. In ieder geval met de muziek die ik maak.
Ja.
Dus ja, daar kan ik niet anders dan heel blij mee zijn.
Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Jij bent sessiegitarist, onder andere bij Judy Blank en O'Jean.
Ja, bij Judy speel ik inmiddels al een tijdje niet meer, hoor. Mm-hmm. Ik heb daarbij gespeeld.
Oké. Okay. Volgens mij vergat ik nou nog iemand.
Danny Vera wellicht.
Danny Vera.
Ja.
Nou Maarten, zit je dan in de podcast van Ed. Hey, ik wilde alleen even zeggen dat ik je echt een ongelofelijke gitarist vind. En wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind, ik vind je zo'n ontzettende lieve kerel. Het is een eer en heel fijn om met jou samen te werken. Dankjewel alvast. Ik hoop dat je een leuke middag hebt met Ed. En ik zie je snel weer, jongen. De 15e, dan gaan we alweer spelen. Plezier, pik. Hoi, hoi. Groetjes van mij. Danny.
Danny Vera. Ja, ja.
Wat goed. Ja. En geheel wederzijds. Helemaal blij. Ja,
ja toch? Ja. Aardige gozer inderdaad.
Ja, veel meer dan meer. Dat dekt de lading niet, zullen we maar zeggen. Aardige gozer alleen.
Nee?
Nee, en het is gewoon een fantastische gast. En,
Hoe lang speel je al bij Danny?
Afgelopen zomer ben ik begonnen daar. Dus ik weet niet meer precies welke maand het was. Maar zo, net voor de zomervakantie kwamen we in contact.
Ja.
En toen hebben we in de zomer wat hele kleine dingetjes gedaan. En na de zomer zijn we dan begonnen met een soort clubtoertje in oktober, denk ik, uit mijn hoofd.
Ja, want in het begin kon er natuurlijk helemaal niks.
Nee, we hadden in de zomer dan een kleine opleving waar hij dan twee hele losse dingen die hij misschien eerst solo zou doen, dan hebben we met z'n drieën gedaan. Dus dat is helemaal niet representatief voor wat we normaal doen met een enorme band, met strijkers en al die dingen. Maar dit was met z'n drietjes en dat was een leuke manier om elkaar een beetje te leren kennen en zijn liedjes te leren kennen. En,
Ja. Hoe is dat om sessiegitarist te zijn? Is dat iets wat jij altijd al geambieerd hebt? Of hoe is dat voor jou om in die rol te zitten?
Dat heb ik wel altijd geambieerd, inderdaad. Vanaf dat ik dat ik op een bepaald moment een toekomst zag in gitaarspelen, had ik wel het idee van dan heb je een gemengde beroepspraktijk. Dus je doet verschillende dingen en dat leek me ook leuk. Ik was ook breed geïnteresseerd wat muziek betreft en zo. En ik had dan een voorbeeld die hier toevallig in de buurt woont, maar daar komen we later wellicht nog wel op. Ja. En die deed dat werk. Dus die zat in tv-dingen en die was sessiegitarist bij artiesten. Dus dat was voor mij een voorbeeld van, je kunt dus, in plaats van dat je alleen in één band zou zitten, dus dat je een aantal mensen bij elkaar moet zetten die helemaal hetzelfde willen, kun je ook op allerlei manieren die gitaar inzetten.
Ja.
En dat sprak me altijd al aan.
Ja. Ja.
Het heeft wellicht wat anders uitgepakt later in mijn carrière, dat ik dacht van, sommige dingen passen wel bij mij en sommige dingen wat minder van dat echte sessiewerk, zullen we maar zeggen. Maar ja, dat is wel iets altijd wat ik in mijn hoofd heb gehad van, dat is wel een beetje de manier die mij aanspreekt.
Die bij jou past ook misschien wel.
Ja.
Laten we even teruggaan naar het begin, want we hadden het net al even over van hoe wij elkaar hebben ontmoet voor het eerst. En je zei van, weet jij dat nog? En ik zei van, houd het even vast, laten we dit in de podcast bespreken, dat is wel leuk.
Ja.
Maar ik zal even mijn versie vertellen hoe ik jou volgens mij voor het eerst ontmoet heb. Dat was volgens mij in 2010, ongeveer, om en nabij. Of misschien nog, dat was denk ik 2010. En ik was volgens mij aan het schrijven bij Dennis Code thuis.
Oh ja?
Ja, jij hebt dus een heel ander verhaal.
Ik heb een ander verhaal in mijn hoofd, ja. Maar dat zou goed kunnen, ja.
En dat was een heel apart moment, want ik was met Dennis aan het schrijven. Ik had al voor mijn debuutplaat met Dennis Code een aantal hele toffe nummers geschreven. En we zouden een derde sessie doen. En Dennis is, ik vind het een hele aardige gozer, maar hij kan ook in één keer, bijvoorbeeld in één keer weg zijn.
Oh ja.
En dat was die middag ook. Hij zei in één keer van, ik moet even weg. Ik zat in zijn huis, het was steenkoud. En dat was
op
in één keer
de paradijslaan.
Ja, op de paradijslaan. Ja, hij was in één keer gevlogen. En ik zit daar echt zo, oké, uur ging voorbij. Nog steeds geen Dennis Code. Nou, anderhalf uur. En volgens mij kwam jij toen, want jij woonde volgens mij daar ook toen. Of
ik woonde in dat huis daaronder, dus we hadden een aparte voordeur. Ja. We hadden één voordeur en dan twee aparte ingangen.
En jij kwam daar in één keer die kamer binnen. Zo, En ik zo, hi.
Ja, ik denk dat ik herinner het me vaag.
Ja. Ja, en toen dacht ik echt van, oké, dit is echt awkward. Ik zit hier, ik weet echt niet wanneer die gast terugkomt. Wat is dit?
Ja.
Dus, maar dat is mijn impressie van hoe wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Wat is jouw verhaal? Dat is een ander verhaal.
Dat is een ander verhaal, maar dit zal ongetwijfeld het eerste moment zijn geweest. Mijn verhaal was dat ik een keertje met een zangeres in het gemeentehuis van Den Haag met een of andere borrel dat ik moest spelen, of dat we gingen spelen daar. En dat jij daar ook speelde daarvoor met je band. Toen.
Kijk. Dus
met misschien zelfs Niels van der Steenhoven toen, kan dat?
Dat is heel goed mogelijk inderdaad. Dat kan. Ja, die is toen die heeft een korte tijd ingevallen omdat mijn vaste gitarist Michel, die werd toen vader. En toen heeft Niels een paar gigs ingevallen.
Het kan zijn. Het kan ook zijn dat ik later heb gezien dat Niels een keer bij jou speelde en dat ik dat dan met elkaar verbonden heb. Maar ik heb je daar voor het eerst zien spelen in ieder geval.
Nou, Niels van der Steenhoven binnenkort ook de gast in deze podcast,
en
dames
terecht.
En heren. En terecht, inderdaad.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet of dat dan al uit is, want wij nemen deze eerder op. En hij komt uit als jouw plaat uit is.
Ja, dat is ook
deze
al bijna
podcast.
Natuurlijk.
Dat is ook al bijna. Ja. Dus nou ja, goed. We zitten er lekker zomers bij. Hey, jij bent geboren in...
In Rotterdam.
In Rotterdam?
In Rotterdam, in het havenziekenhuis.
Ja, ja.
Maar mijn ouders woonden destijds in Krimp aan de IJssel, hiernaast.
Hiernaast, voor de mensen die meeschrijven, dit is Krimp aan de Lek inderdaad.
Ja, daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd gewoond, op twee plekken dan. En,
hoe was dat? Want ik weet een beetje hoe Krimp aan de IJssel is.
Ja.
Het is wel een beetje zwarte kous, hè?
Ja, wij woonden ook wel... Het is heel gemengd. In ieder geval, je hebt mensen die, zoals mijn ouders, niet per se naar een kerk gaan of iets dergelijks. En je hebt mensen die daar echt diehard van de kerk zijn. En dat ging als kind wel prima. Je merkte dat de kindjes in de buurt op zondag niet mochten buitenspelen. En dat ze zeiden van dat wij naar de hel gingen omdat er een tv was.
Ja, precies.
Weet je wel?
Ja,
maar
jammer,
daar kwamen ze wel met alle graagte naar kijken natuurlijk. Ja. Dat natuurlijk wel.
Jammer joh. Ja, je gaat ook naar de hel als je te vaak naar Henny Huisman kijkt. Dat is ook zo natuurlijk.
Maar, ja.
Maar dus Krimp aan de IJssel.
Best gemengd, want je hebt er ook veel Molukkers zitten en zo. En toch wel ook veel muziek wordt er ook. Ja, is een soort muziektraditie ook, toch wel. Ja. En dat is dan weer een hele sprong naar voren. Maar toen ik op een bepaald moment naar de haven voor muziek ging, toen kwam ik in de klas bij een aantal mensen ook uit Krimpen. Rory de Kievit en Rodenburg.
Ja.
En die zijn allemaal ook in de muziek terechtgekomen. Dus het was die kwam ik pas later tegen. En want ik zat op een bepaald moment op de muziekschool en daar had ik dan wel een soort bandje ook, zo'n soort bandjescursus. En dat was ook een beetje gemengd. Sommige mensen waren dan inderdaad heel erg van de kerk en anderen niet. Maar,
nee, ja. Wat ik dan wel jammer vind, is even een klein stukje krimpen in crowds dit. Dat er nu zo weinig over is van die hele muziekcultuur, vind ik.
Ja, die muziekcultuur was er in mijn tijd ook niet. Want dat speelde zich allemaal af in Rotterdam.
Ja.
De echte oude verhalen van echt vroeger,
ja.
Toen ik er nog niet was. Toen was er een soort jongerencentrum.
Ja.
Roepie schijnt dat geheten te hebben.
Oké, dat weet ik niet. Nee.
En dat was één grote hippiefestijn met allemaal bandjes en repetitieruimtes, ja. En zo. Dat was toen heel levend. Want al die lui die in Rotterdam speelden, die hebben ook tijdelijk misschien zelfs in Krimpen gewoond. Heb ik me wel eens laten vertellen. Zoals Michel van Schie en,
okay,
en
ja.
Dat soort lui.
Omdat er hier gewoon...
Hier gebeurde veel.
Ja, dat is allemaal weggesaneerd.
Dat is weg, ja.
Maar dat is overal. Ik ben zelf geboren en getogen in Leidschendam. Daar had je ook een jongerencentrum. En dat was echt het middelpunt van dat muziekcultuur dingetje wat we daar hadden.
Ja.
Met ook als uitlopers dan een eigen festival. En weet je, dat soort dingen.
Ja.
En ik vind het zo zonde dat dat er nu niet meer is.
Nee, ja, de hele live scene, de hele bandjes scene op die manier, die is er natuurlijk al heel lang niet meer.
Nee, omdat het speelt zich nu af op scholen. Hè?
Ja.
Rockacademies, Herman Brood Academies, daar moet men het vinden.
Ja.
En daar is
gelijkgestemde zielen die je zoekt. Ja.
Precies,
ja.
Maar daar is het gelijk een soort snelkookpan waar het ook weer heel snel draait om succes. En weet je wel, dat je jezelf langs een meetlat legt van hoe de ander het ook doet.
Ja.
En dat is wel wat ik mis. Dus een oproep aan alle beleidsmakers die nu meekijken. Zorg gewoon eens voor wat geld dat we gewoon weer in de dorpen gewoon leuke jongerencentra kunnen beginnen. Ja. Toch met een oefenruimte. Zet gewoon een drumstelletje neer. Faciliteer het, weet je wel. Ja. En dan gaan mensen gewoon lekker spelen.
Ja, dat moet nu via inderdaad scholen. En de muziekschool is daar een eerste stap voor vaak. Omdat je hebt in Krimpen ook een goede muziekschool.
Ja.
Daar worden ook bandlessen gegeven door leuke docenten en zo. En daar ben ik zelf ook ooit begonnen.
Ja.
Dus dat is een leuk beginding.
Precies, ja. Precies. Maar uiteindelijk wil je toch samen spelen.
Ja.
Maar er was een muzikaal icoon uit het Krimpense die jou geïnspireerd heeft.
Ja, ja, ik begon voor mij wel eerder de liefde voor muziek. Mijn vader die draaide eerst veel klassieke muziek. En later had hij opeens een periode dat hij de Beatles weer ging draaien.
Hey.
Daar had hij alle platen van en daar was hij ooit fan van geweest. Dus dat moest weer een keer voorbij komen. Die periode heeft misschien 2 weken geduurd. Maar daarna was ik meteen helemaal diehard fan. En Buddy Holly en zo,
oh,
dat
ja.
Soort dingen. En... Dus toen ben ik ook wel begonnen met gitaarspelen. Maar toen ik een jaar of 12, of misschien iets jonger, dat ik Age Kat een keer tegenkwam. Ken je die?
Ja, van naam. Van naam vooral. En faam.
Ja, Age Kat. En die kwam ik tegen. Ik was met mijn moeder naar de vuilstort. Weet je wel? Gewoon om wat dingen weg te pleuren.
As you do.
En zei ze, kijk, dat is Age. En die zien we wel eens op tv. Want wij keken altijd naar het programma Het Gevoel Van. Als kind met mijn ouders dan. En toen dacht ik, oh, dat is leuk. En... toen zei hij, kom maar een keer langs. Of zoiets van, kom maar een keer. Want ik speelde toen al wel gitaar. Ik had net een paar lesjes gehad of zo. En toen dacht ik van, dat wil ik wel. Want ik was al wel een beetje geïnteresseerd in muziek en zo. En ik vond dat wel interessant. Dus ik heb hem gewoon in het telefoonboek opgezocht.
Ja.
Kat. En dan een paar bellen. En de tweede zal het er geweest zijn.
Die heer A. Kat.
Ja, hij was een beetje verbaasd dat ik het onthouden had. Maar toen ben ik een keer langs geweest.
Te gek,
in zijn home studiootje. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is gaaf. En toen ik 13 jaar werd uit mijn hoofd, dat was mijn verjaardag was dat. Er was een meisje in mijn klas, was ook jarig, was ook op diezelfde dag geboren. En die gaf een feestje op zondag, geloof ik, op de Zaag hier vlakbij.
Ja.
En toen had ik, omdat ik daar naartoe wilde, mijn verjaardag maar eerder gevierd of zoiets dergelijks. En daar was ik en haar vader had allemaal oude vrienden uitgenodigd. Was één groot familiefeest. En daar was ook Age. En die was niet geen familie, maar gewoon een oude vriend.
Ja.
En die gingen lekker jammen.
Dus
die hadden hun spullen bij. En dat was het moment, alsof er een soort lichtflits uit de hemel komt. Van dit is het. Wat het moet zijn. Ja.
Hij
speelde Little Wing. Van, kennen jullie die? Zei hij tegen die gast. En ja, laten we dat spelen.
Kicken.
En daar voelde ik iets bij wat ik altijd probeer na te jagen, dat gevoel.
Dat gevoel, dat magische moment. Dat de gitaar in één keer een soort van indaalt.
Ja.
Als de Heilige Geest.
Ja.
Ja, te gek.
Het is heel magisch geweest.
Ja.
Dat maak je niet vaak mee.
Nee, dat soort...
Waar iedereen, ook de muzikanten zelf die dat spelen, altijd naar op zoek zijn.
Ja. En dat lukt jou dat om dat gevoel nog wel eens terug te vinden?
Ja, maar dat is... hoe harder je het na probeert te jagen, hoe minder het komt.
Waar vind je het dan?
In een moment dat iedereen op dezelfde wolk stapt.
Ja.
En hoe groter de groep, hoe moeilijker dat is eigenlijk.
Ja.
Ja.
Heeft dat dan ook te maken met hoe die groep, nou ja, natuurlijk hoe die groep is samengesteld, maar hoe er gespeeld wordt op het podium? Heeft daar bijvoorbeeld in-ears en dat soort dingen, heeft dat daar ook mee van doen voor jou?
Er zijn gewoon, alle afleiding daarvan is natuurlijk storend.
Ja.
Dus voor mij is in-ears is gewoon een handig iets. Mm-hmm. En ik kan dat gevoel ook hebben met in-ears.
Met in-ears, ja, precies.
Het is wel een ander ding. En het is misschien voor mij, als ik er zo over nadenk, iets logischer om dat magische gevoel te bereiken als je muziek maakt zoals het in mijn optiek bedoeld is.
Ja.
Met elkaar in een ruimte dat je elkaar goed hoort.
Ja.
Maar het kan ook zijn als ik bij Danny sta of bij wie dan ook. En je speelt een lied wat je raakt en iedereen die zit op diezelfde wolk.
Ja.
Dan kan dat ook gebeuren.
Ja, de reden dat ik dat vraag is dat ik vaak zie dat bijvoorbeeld, ik noem een John Mayer. Als hij dan echt erin zit, dan zie ik zo flop, flop, die oortjes eruit gaan. En dan gaat hij als het ware een soort van helemaal op in de omgeving. Maar dan zijn die oortjes blijkbaar toch een soort van storende factor.
Ja, dat snap ik. En dat heb ik zelf ook, dat probeer ik soms ook wel eens. Maar dat kan ook heel erg tegenvallen.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld, bij Danny moet ik wel eens naar voren lopen voor een solo. En dan echt tot het randje, zullen we maar zeggen. Ja. En dan heb ik ook wel eens dat ik denk, ik krijg niet genoeg energie van die dingen. Want ik zet ze niet op 10, weet je wel.
Nee.
Ik wil wel, de reden dat ik ze gebruik, ik had een beetje de keus. Ze hadden het natuurlijk liever wel, maar hij speelt zonder in-ears meestal.
Ja. Okay.
Was ook omdat ik denk, ja, de andere optie is gewoon elke avond de piep. En dat wil ik ook niet, weet je wel. Dus dat is een groot voordeel van die in-ears. Dat je gewoon een soort constant geluid hebt. Maar dan probeer ik ze wel eens uit te gooien ook. Zo even snel, of in ieder geval één. Maar dat, als het dan echt een rommeltje is op dat punt en je krijgt een soort vertragingsdingen, dan is dat wel rot.
Ja, dat is moeilijk. Ja, ik doe met mijn eigen theatertour, die tegen de tijd dat mensen het horen waarschijnlijk net is afgelopen. Alles op rood heet die. Nog één keer te horen, 28 mei in Zoetermeer, koop die kaarten. Dan heb ik één oortje in, omdat ik daar een kliktrekje op hoor. Omdat ik dingen doe met video en dat moet allemaal gesynct worden.
Ja.
Maar dat luistert heel nauw. Want ik wil wel ook gewoon een floor monitor hebben.
Ja.
En het moet in balans zijn, weet je wel? Dus dat is altijd echt een onwijs gekloot. En ja, ik heb toch een beetje een haat-liefdeverhouding met het fenomeen in-ears.
Ik ook, ja. Gewoon qua gitaargeluid sowieso.
Ja.
Heel moeilijk.
Ja. Als we toch aan het nerden zijn, want ik weet zeker dat er nu mensen dan zitten denken, vraag dan naar wat voor in-ears hij gebruikt, want ik heb diezelfde problemen. Wat voor in-ears gebruik jij?
Ik gebruik van UE, heet dat. Ik ben altijd in de war met UAT en UE, maar Universal Audio heette die dingen, geloof ik.
Oké,
Gewoon de standaard UE7's uit mijn hoofd.
Zijn die dan op maat gemaakt? Of,
Ja, en dat heeft voor- en nadelen, want ik ben ook begonnen met van die universele en die lekken gewoon.
Ja.
En dat kan juist heel fijn zijn in verschillende situaties. Maar dat kan gaaf zijn. Maar
zeker dan, als gitarist is dat misschien zelfs nog wel, dan krijg je nog wat mee.
Als je een amp op het podium hebt staan, wel. Maar ik vind het ook, ze hoeven wel minder hard als je ze natuurlijk helemaal afsluit.
Ja, dat is waar.
En mijn ervaring is wel van, oké, als ik met een coverbandje speel, waar iemand het geluid doet in de zaal, je hebt een iPad waar je eigen balans een beetje kan aanpassen, mocht het echt nodig zijn, en that's it.
Ja.
Dat is eigenlijk niet te doen.
Nee.
Vind ik.
Nee.
Maar aan de andere kant, 3 sets op hoog volume zonder is ook niet echt te doen.
Nee. En heb je dan, want je hebt natuurlijk verschillende soorten in-ears, 3-weg, 2-weg.
Ja, ik denk dat ik 3-weg heb.
3-weg, ja. Dan heb je dus 3 verschillende drivers.
Ja, volgens mij is het nog zelfs ingewikkelder dat ik een 3-weg heb met 2 drivers.
Ah.
Volgens mij, ik weet niet precies, drivers en weg is iets anders, dacht ik.
Nou, als jij luistert en je hebt verstand van in-ears, dit is het moment.
Stuur me even een berichtje.
Zet het in de comments of stuur gewoon even een mailtje. Dat kan natuurlijk altijd via info@gitaarmannen.nl. Jij ontdekt dus de gitaar. Aangekat, groot voorbeeld. Jij gaat spelen. Hoe ben je weggekomen, zeg maar, uit het Krimpense circuit? Je bent dus naar de muziekhavo gegaan.
Ja, precies. Ik zat dus in zo'n muziekschoolbandje. En wat ik gewoon best wel snel merkte, is wat ik wilde met de muziek en wat ik daarbij voelde, dat kwam niet overeen met de hobbyisten die het gewoon leuk vonden en voor de rest echt geen fluit uitmaakten.
Nee.
En op de middelbare school waar ik zat, vond ik dat niet. Iedereen was daar met hele andere soort muziek bezig dan waar ik mee bezig was. Hoewel er wel veel, het was de vrije school, er was wel veel aandacht voor kunstvak onderwijs.
Hmm.
Maar op een bepaald moment ging ik met een vriendje mee naar de open dag van het conservatorium, omdat ik toen al had bedacht, dat is wat ik wil. Ja. Zo, ik weet niet hoe oud ik dan was. Ik zat in de tweede, denk ik.
Ja, maar dat moet al wel een beetje rond die tijd. Dan krijg je dat al wel, die vraag. Hè? Van, wat ga je hierna doen?
Ja,
dan, weet je, dan word maar, je al een soort van gedwongen om erover na te denken.
Ja, maar vanaf dat moment dat ik dus die Agen zag spelen en tegen hem zei van, ik zei daarna van, dit is wat ik ook wil. Toen zei hij, nou, over 20 jaar spreek ik je weer of zoiets. Van, toen dacht ik, ja, welke weg heeft hij dan afgelegd? Wat is dan de weg hoe je daar komt? Dus het eerste wat ik deed was naar de bibliotheek gaan en daar Hendrix, Clapton, al die dingen waar hij mee opgegroeid was. Ja. Dat ga ik maar eens luisteren, want dat zijn de grafte, zullen we maar zeggen. Ja, en het conservatorium was een van die dingen. Een soort middel om te komen waar hij was.
Ja.
Dus ik ging naar die open dag. En toen kwam ik er dus achter, omdat het in hetzelfde gebouw was, volgens mij uit mijn hoofd, dat er een muziekhavo bestond.
Kijk.
En dat was in dat gebouw, en daar was ook een open dag van. Dus ik liep gewoon een verdiepingje hoger om daar eens te kijken. En daar vertelden ze dan wat het voordeel was. Je deed gewoon je havo, dus gewoon je normale vak. Een soort pretpakket was het wel. Je had niet hele uitgebreide pakketten. Het was cultuur en maatschappij en nog iets, geloof ik, wat je kon kiezen als profiel. En heel veel muziekvakken. Dus een aantal dingen waren gewoon, je had geen gym, wat misschien niet de beste keuze is, maar goed. Vanaf dat moment ging het fout, dat snap je al wel.
Ja, tuurlijk.
Maar in plaats daarvan had je dan een extra muziekvak en theorie. Ja. Dus je werd helemaal klaargestoomd voor dat
soort vooropleiding dus eigenlijk.
Ja, het was een vooropleiding. Ja. De eerste 3 jaar, weet ik niet precies hoe ze dat noemden, maar de officiële vooropleiding begon dan in 4-5.
Ja.
Dus de laatste 2 jaar, dat was dan de officiële vooropleiding. Die dan naast die HAVO liep. En daarvoor had je ook al les om je daar dan weer op voor te bereiden.
Ja,
ja, dat was het. En dat klonk natuurlijk wel heel aantrekkelijk.
Ja.
En het was op dat moment dat ik die auditie ging doen, dacht ik van, nou, ik ga die auditie doen. En dan hoop ik eigenlijk, ik had een hele goede leraar hier in Krimpen, dus ik zag nog niet per se de noodzaak. Het leek me leuk. En het was eigenlijk voor mij een meetmoment. Ik hoopte dat zij zouden zeggen, joh, nu nog te vroeg, maar als je dit en dit en dit doet, dan kom je er wel. Dat hoopte ik te krijgen. Maar ze zeiden, ja, we zijn heel blij. Je bent aangenomen.
Zo.
En toen zei ik, oh, te gek. Daar moet ik even over nadenken. Toen zeiden ze, dat zou dom zijn als je daarover na moet denken. Precies. Zoiets van, we zouden het je sterk aanraden om het te doen. Want je krijgt hier de beste voorbereiding die je kan hebben voor wat je wil.
Ja.
Dus toen, het was wel een grote stap om van school te wisselen.
Ja, want dan heb je natuurlijk iets opgebouwd. Je hebt hier vriendjes. Ja, en,
inderdaad, ik zat daar 2 jaar. En het eerste jaar vond ik een beetje moeilijk. Omdat ik vanuit het beschermde Krimpen naar Rotterdam ging. En ik kwam in een klas waar veel mensen elkaar kenden. En ik was een soort van nieuweling.
De new guy.
Ja, maar ik had net eigenlijk mijn plek een beetje veroverd. Had ik het gevoel van dat ik me comfortabel voelde. En toen moest ik die switch gaan maken.
Ja.
Maar ja, wel met de verwachting dat ik daar gelijk gestemde zou vinden. En dat is ook zo geweest. Zo gegaan. Dus, ja.
Dus hoe was die opleiding verder? Is dat altijd dat gevoel gebleven van gelijk gestemde? En dat je daar echt stappen hebt gemaakt?
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik kwam gelijk wel mensen tegen die op hetzelfde. Die natuurlijk hetzelfde doel hadden.
Ja.
En helemaal voor die muziek gingen. En dat inspireert enorm. Ja. En dat was nog allemaal redelijk onschuldig. Geen rivaliteit of zo. Je leert gewoon heel veel van elkaar. En we hadden ook wel eens dat als iemand dan een beetje van, hey, zeker de mensen die daar al vanaf klas 1 zaten, die konden dan op een bepaald moment, als er dan, want je had elk jaar een overgangsauditie, en dan werd er een klasgenootje, werd er toch afgestuurd voor die vooropleiding. Van ja, gaat hem niet worden.
Nee.
Want dat was dan wel hard. En sommige mensen verloren dan wel eens een beetje de bak, of hoe je dat ook noemt.
Ja, ja.
Hoe zeg je dat?
Het
vuur voor waarom
drive.
Doe ik dit eigenlijk?
Precies. Ja.
En Dan ontdekte je weer iets en zei, moet je dit eens luisteren? En dan kon dat weer.
Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een beetje een competitieve omgeving.
Ja.
Als je moet het toch op de een of andere manier zien te redden naar het volgende jaar.
Ja, ja, dat was wel een ding. Maar dat bereid je dan ook weer goed voor op situaties dat je op die manier beoordeeld wordt. Want je beseft je altijd een auditie of een overgangsexamen, slechter zul je niet spelen.
Nee.
Nooit. Want dat zijn gewoon de meest kutte dingen die er zijn.
Ja, dan staat echt gewoon de volle schijnwerper op jou en jouw kunnen.
Ja.
En laat het maar eens zien. Ja, precies.
Ja. Je werd er wel goed bij begeleid. Hè? Want je docent, als die enthousiast over je was, dan was het ook wel belangrijk voor diegene dat jij het volgende jaar ook doorging. Ja. Dus ze wilden dat ook goed voorbereiden. Dus mijn docent nam vaak wel, zeker in het begin, een soort van de rol van de bandcoach ook. Die repeteerde ook met mij. Ja. En die commissie die bestond dan wel uit meerdere mensen. Maar hij was wel, hij wilde dat ik uit de verf kwam.
Tuurlijk, ja, ze zijn er niet om je te laten falen. Ze willen je echt, ja, echt verder helpen.
Ja.
Hey, en toen op een gegeven moment, ja, dan is het conservatorium een soort van afgerond. En daar sta je dan.
Ja.
Hoe kom je daar vanaf dan?
Van wat af?
Gewoon van het conservatorium. Oh, zo, ja. Gewoon, hè? We maken even grote stappen, maar... Ja. Dan uiteindelijk dan moet je de wereld in, als, ja, het ware.
Ja.
Ben je daar dan goed op voorbereid? Had je zoiets van, ik weet nu precies, of gaat het al tijdens?
Voor mij ging het wel tijdens. Ik raakte bevriend met Ferry Lagendijk,
ja, toetsenist. Ja.
En die speelde in de band van Dennis Kolen. En daar kwam ik over de vloer een bepaald moment. En op een bepaald moment vroeg hij van, wil je dan met mij ook spelen? Want eigenlijk zou het wel tof zijn om een extra gitarist te hebben. Dan kan ik die akoestische dingen doen en dan kan je, ja, elektrische dingen doen. En ik vond het fantastisch, want ik had hem een paar keer gezien. Dus dat was al tijdens mijn conservatoriumtijd dat ik met hem speelde. En ook al toertjes deed en zo.
Ja.
Theaterdingetjes.
Dus dat ontstaat eigenlijk dan en van daaruit ga je gewoon, je bouwt gewoon door.
Ja.
Ja, dat lijkt me ook wel heel verstandig.
Dan, ja, dan... als je pas na je conservatorium daarover na gaat denken, dan...
Beter laat.
Ja, dan ben je wel laat. Ja. Ja. Het kan wel, hè, maar je hebt juist die contacten die je daar op doet, die zijn misschien wel bijna nog belangrijker dan de lessen die je krijgt, denk, ja, ik. Want kijk, ik heb het altijd gezien als een soort supermarkt, waar je waar je een groot aanbod hebt aan wat je kan leren. En daar word je toch wel... zelf verantwoordelijk voor gemaakt. Van, okay, ja. Kijk, ik ging naar de popafdeling. Dat is misschien belangrijk om te zeggen. Omdat ik heb getwijfeld of ik misschien jazz zou doen. Omdat ik dacht, van daar zit misschien meer uitdaging of iets dergelijks. Maar ik besefte dat toen die twee afdelingen er waren, dat het echt gescheiden was.
Ja.
Dus bij jazz speelde je echt jazz. Ja. Daar lag mijn liefde niet echt.
Nee. En ik denk ook zeker dat het meer uitdaging is om daarna dan aan de bak te komen.
Nou, zeker. Ja. Zeker. Dus toen die pop op, dat was, ik kwam op een bepaald moment Jeroen Hol tegen, een jazzgitarist. En die zei, ja, ik heb eigenlijk meer geleerd, of meer, in ieder geval behoorlijk wat geleerd van mijn bijvak popgitaar van Menno Grootjes, die daar les gaf, over improvisatie, dan dat ik op de jazz heb geleerd. Toen dacht ik, wow, nou, dat is wel duidelijk dan.
Ja.
Dus,
goede keuze gemaakt.
Ja, ja. En daar doe je dan inderdaad de contacten op. En je speelt daar een beetje, weet je wel, je moet op een bepaald moment soort eigen werkdingetjes doen en zo. En dan ga je bij een zangeres, die vraagt je om gitaar te spelen. Dus het is eigenlijk een soort klein sessiewereldje.
Ja.
Je kan lekker experimenteren op zo'n school.
En daar vandaan, dan ga je eigenlijk de wijde wereld in. En kom je uiteindelijk via, denk ik, bij de diverse artiesten te spelen.
Ja,
zijn het mensen die je vooral dan via het conservatorium kent, die jou uiteindelijk weer verder hebben geholpen steeds naar andere plekken? Of?
Ja, het gaat altijd via mensen. Dat ze zeggen, dat ze, als er dan iemand aan de telefoon hangt die je nog niet kent, die zegt dan, ik heb je naam van die en die. Dat is altijd.
Ja.
Ja, ik heb nog nooit gehad dat iemand je dan op het dat ze denken, wie zou er net van het conservatorium af zijn?
Nee, precies. Nee.
Wat dan ook. En ik speelde in die tijd, toen net na het conservatorium, dus veel met Dennis Kolen. En daar gaf ik best wel heel erg veel prioriteit aan. Dus ik heb ook wel eens misschien dat er af en toe eens wat kansen langskwamen die ik dan niet helemaal heb benut.
Ja.
Of zo. Maar
loyaal aan Dennis als je bent op dat moment.
Ja, en ik, dat merkte ik op een bepaald moment. Van, ik had altijd geambieerd om een sessiemuzikant te worden. Maar ik merkte dat ik het eigenlijk heel gaaf vond om ergens echt bij betrokken te zijn of zo. Niet per se. Kijk, Dennis geeft zijn eigen liedjes. En daar was niet veel bemoeienis bij gewenst eigenlijk.
Nee.
Of gewenst, dat klinkt heel erg negatief. Maar gewoon, ja, hij had het al af.
Weet ja, je, precies.
Simpel
ja.
is het. Dus het was eigenlijk al redelijk duidelijk wat de partij moest zijn zelfs. Pas later is daar wat meer eigen inbreng in gekomen misschien. Zeker in het begin had hij daar wel een heel duidelijk idee over.
Ja.
Maar ja, het was wel een bandjesgevoel,
ja,
toch?
Ja, dat is ook wel prettig inderdaad. Ja. Laten we het even hebben over jouw plaat.
Ja.
Jouw debuutplaat.
Ja.
Want ben jij toen in die tijd van het conservatorium ook al begonnen met het schrijven van instrumentale stukken?
Ja, ja, mijn eindexamen bestond eruit dat ik voor de helft een half concert met Dennis gaf. Met Dennis Kolen. En de andere helft waren mijn instrumentale fusion stukken.
Ja.
Ja, in die tijd was ik nog best wel, zeker in het begin van het conservatorium, wel heel erg in de wat moeilijkere muziek. En dat is eigenlijk een beetje steeds wel, een beetje minder geworden.
Ben gewoon iets makkelijker geworden in de omgang.
Huh?
Ja, iets makkelijker geworden in de omgang. Ja,
ja. Nee, maar ik had inderdaad al instrumentale stukken en dat was iets gewoon omdat veel voorbeelden van mij die deden dat. En dat vond ik gewoon gaaf. Dus ik probeerde dat ook te doen. En ik had denk ik op dat moment niet helemaal mijn voice als gitarist gevonden nog. En qua stijl misschien iets te ingewikkeld. Maar dat is iets wat er altijd naast heeft bestaan voor mij, die eigen muziek. En had nooit echt, zeker dat eindexamen, dat was dan van oké, je moet eindexamen doen. Wat ben ik nu op dit moment? Dus dan laat je dat zien. Maar dat heeft ook heel lang stilgelegen daarna.
Ja. Tot nu?
Tot nu, ja.
Tot nu. En is die coronatijd voor jou het moment geweest dat je dacht, nu ga ik het gewoon even aanpakken?
Nee, ik was daarvoor al wel begonnen met het hele proces. Ik had al wat drums en bas opgenomen. Dus ik was al wel, denk op de helft.
Okay,
maar het heeft me wel geholpen omdat er wel tijd was opeens om mensen bij elkaar te krijgen. Iedereen kon.
Ja.
Studio was beschikbaar. Ik was beschikbaar. Dat was wel...
Ja, want dat is natuurlijk als je sessieguy gebeld wordt van... Hey, dan zeg je ja, want dat is je werk.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat je inderdaad je eigen artisticiteit... een beetje op een ander spoor zet.
Ja.
Dus daar was die ruimte.
Daar is heel veel ruimte voor nodig voor mij in ieder geval. Ik kan niet zeggen van oké, ik heb nu 5 dagen iets te doen... en dan heb ik 1 dag vrij en dan ga ik eens even lekker dat doen.
Nee.
Ik denk dat er zeker 3-4 dagen voorbij moeten gaan... voordat ik denk van hey, ik vind iets of ik wil daarmee aan de slag. En, dus er is inderdaad wel wat vrijheid, wat ruimte voor nodig. Want zoiets wil je niet even snel tussendoor doen.
Nee.
Ik kan dat niet benaderen zoals ik eventjes een klus zou voorbereiden.
Nee, precies. Nee. Want dan heb je gewoon je kan ik me zo voorstellen, je routine, hoe je dingen voorbereidt. Je luistert een liedje wat je moet gaan spelen. Je hebt misschien de partituren en dat bereid je voor. Maar dit moet uit jouw eigen brein ontspruiten.
Ja, en dat is iets wat ik in het hele proces ook wel heb gemerkt. Van mijn hele... Ik ga heel goed op dat er iemand is met een goed lied, een goed verhaal, wat ik voel.
Ja.
Dan spring ik, dan probeer ik daar iets aan toe te voegen.
Dan tap je daarop in.
Ik ga op die wolk mee. Zo beschrijf ik het altijd. Van je hebt die wolk is er al.
Ja.
Dus je stapt daarop en je gaat mee. En dat is iets wat ik heel graag doe. En daar haal ik heel veel voldoening uit.
Ja.
En zelf ergens verantwoordelijk voor zijn. En elk dingetje zelf moeten bedenken. Ja, dat is heel iets anders.
Ja.
En op een bepaald moment had ik dan wel... Dat was dan wel redelijk snel na het conferentie met het idee van... Hey, ik wil daar misschien wel wat meer mee. Ik heb een paar stukken geschreven. Zijn leuke ideetjes. Gewoon een gitaarpartijtje al bedacht. En,
ja.
Ik ga gewoon met 2 gasten die ik tof vind, dus eventjes een repetitieruimte in. Maar ik had nog niet zo heel erg idee welke richting het op moest. Ik dacht, nou, die gasten zijn te gek. Dat is gaaf.
Ja.
Maar als je mensen heel veel vrijheid geeft, dan gaan ze natuurlijk hun eigen ding daarop projecteren. Of hun eigen visie daarop. En toen luisterde ik die repetitieopname terug. Toen dacht ik, ja, dit is het niet helemaal.
Nee. Zo.
En dat was wel een moment dat ik dacht van, misschien moet ik toch eerst zelf eens even uit gaan pluizen van wat is het dan wat ik wil doen en wie ben ik dan?
Ja. En hoe heb je dat gevonden?
Door, als ik een song af had, gewoon dat allemaal zelf te doen. Dus gewoon een drumdingetje programmeren.
Ja.
Heel primitief hoor. En een baslijntje en gitaarlayers proberen.
Zodat je echt in ieder geval de feel toch wist vast te leggen voor jezelf. Van oké, dit is hoe ik het hoor.
Ja.
Grotendeels.
Ja.
En dan is het zeg maar aan de Nicky Hustings van deze wereld om die drumgroove te vertalen naar de echte wereld. Zeg maar.
Ja, en dan besef je natuurlijk wel dat daar dan iets heel anders uitkomt dan jouw demo. En dat is precies de bedoeling. Alleen, ik heb, dat is het grote verschil. Dat die Nicky Hustings, er zit een stap voor dat je bedenkt van hey, dit nummer heeft die vibe.
Ja.
Wie past daar nou bij?
Precies.
Zo, want je hebt wel een bepaald aantal muzikanten in je hoofd waar je heel graag mee speelt. En die je ook het liefst op je plaats zou willen hebben. Want ik vond dat ook een leuk idee om verschillende vrienden erop te laten spelen.
Ja.
Maar het casten van die gasten per nummer, dat was wel echt een uitdaging. Maar ook, ik denk dat heel goed gelukt is. Dat ik daardoor ook verschillende vibes op het album heb. Er is natuurlijk een eenheid met mijn gitaar en dan de Hammond van Ferry. Maar die drummers die waren wel heel belangrijk om goed te kiezen. En een paar van die nummers, daar staat inderdaad Nicky Hustings op.
Te gek.
Kijk, die had natuurlijk alles kunnen spelen. Al die drummers hadden alles kunnen spelen. Ja. Maar het is sommige nummers daar komt iemand dan beter tot z'n recht. En het grappige is, was één nummer waar Nicky zei van... Dit past eigenlijk het minst bij mij, of zoiets.
Ja.
En dat vind ik echt dat hij dat fantastisch gespeeld heeft. En Ferry, ik had pas met Ferry erover, die zei... Ja, dat is gewoon niet normaal wat hij daar doet. Dat is gewoon fantastisch. Maar hij zelf had niet het idee dat dat echt zijn nummer was.
Hij voelt dat dan het minst, maar grappig. Ja, het blijft zo persoonlijk wat dat betreft.
Ja.
Tof. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw favoriete gitaar.
Oh,
ja. Want laten we daar gewoon eens even, want dan kan je misschien ook eens wat snippets laten horen. Ik kan in deze podcast geen fragmenten laten horen. Dat is moeilijk altijd met YouTube en dan wordt het allemaal weer geblokt en toestanden. Maar misschien kan je wel wat laten horen. En jij hebt een gitaar meegenomen.
Ja, dit is mijn Dick Noordijk Strat.
De Dick Noordijk Strat.
Ja, ken je Dick Noordijk?
Nee, ken ik niet.
Die woonde in Krimpen aan de IJssel. Oh. Op die manier heb ik hem ook leren kennen. Hij woonde zelfs bij mij in de buurt en ik liet altijd mijn gitaar door hem afstellen. En iedereen deed dat in de regio eigenlijk.
Ja.
En ik wist ook dat hij ook af en toe gitaren maakte. Ik heb ook een paar gitaren van Erik van der Haar, die zijn ook te gek. Maar ja, op een bepaald moment dacht ik van, omdat Dick mij zo goed kent en zo goed weet wat ik fijn vind of zo, op een gitaar en... dacht ik van, oké, ik geef hem de opdracht om een Strat te maken. Maar dan gewoon eentje volgens de oude specs. Ik zie mijn haargitaren, die zijn natuurlijk ook gebaseerd op vintage gitaren. Maar de pick-ups die daarin zitten, die zou ik omschrijven als iets moderner of zo. Dus die gebruik ik meer. Bij eentje zit ook een humbucker erin. Meer als een soort voor een sessieklus dat ik één gitaar meeneem. En dit is meer gewoon, dit is een gebaseerd op een 63 Strat.
Te gek. Nou, laat maar eens wat horen, zou ik zeggen.
Hij is niet super, hij klinkt niet heel modern of zo, maar een soort super warm en dik.
Ja, Dick Noordijk.
Ja.
Zo klinkt hij inderdaad. Wat je net speelde, was het ook een stuk van...
Ja, dat was een stuk van
de nieuwe plaat.
Ik dacht, nu vroeger om. Dus
ja, natuurlijk.
Maar even doen. Dat is het idee ook geweest van dat ik... Kijk, fusion, hè, van wat ik dan gaaf vond in de tijd van dat ik studeerde. Die moeilijke, dat geneuzel eigenlijk, zo noem ik het tegenwoordig maar. Dat is heel vaak... een akkoordenschemaatje waar je lekker over kunt soleren met een themaatje erop. Dat is even heel oneerbiedig gezegd. Mm. Dat themaatje van die gitaar ligt dan bovenop en is vaak nog gedubbeld door een saxofoon. En dat is fantastisch, maar dat was niet wat ik wat nu bij mij paste.
Nee, snap ik. Ja, dat snap ik helemaal.
Dus ik wilde het, dat hoor je ook, ik zou in principe het hele geraamte van het nummer kan ik in mijn eentje spelen. Het is geen chord melody, maar ook weer het heeft er wel...
Je zou het zelfs ook nog op een akoestische kunnen spelen.
Ja, soms is het ook zo geschreven. Dat het op een akoestisch is geschreven. En, dus inderdaad, de melodie zit verwerkt in de voicings.
Ja, dat is heel mooi.
Ja.
Over die Sure pickups.
Ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Nou, ik had in mijn haargitaar Sure pickups. En dat zijn die... toen heette het Fletcher Landau. Van Michael Landau en Kirk Fletcher. Alleen later zijn het... ML's, Michael Landau pickups geworden. En die vind ik fantastisch. Die zijn gebaseerd op vintage, maar klinken iets moderner. Dus ik was er, die zitten in mijn haargitaar.
Ja.
Daar was ik bekend mee. En ik had hier uit mijn hoofd Fat 50's Custom Shop Fenders in zitten. En ik weet niet meer precies, maar ik had het idee dat ik daar niet helemaal blij meer mee was.
Mm-hmm.
En toen had ik gezien dat Sure had een soort nieuwe versie uit... en die heette de V63's. En die had hij dan gekopieerd van een hele gave 63er.
Oké.
En toen dacht ik, hey, dat lijkt me interessant om te proberen.
Maar dan net ietsje moderner. En wat voor de mensen...
Nou, deze zijn iets minder modern. Deze zijn juist iets meer vintage. En die Landau's die zijn iets... meer heet.
En voor de mensen die dat inderdaad niet weten, dat verschil tussen vintage en niet en modern, dat is dus
Ja,
ze zijn iets harder.
Ik denk dat het inderdaad luider op output uitkomt. Op een bepaalde frequentie iets meer geboefd. Dat het eigenlijk al een beetje klinkt, zeker clean, als een soort gecompreste gitaar.
Ja.
Bijna. Dus alles is net iets heter. En hier, deze werkt gewoon heel goed als je een goede amp hebt en je zet hem flink hard. Dan heb je heel veel dynamische controle.
Ja.
Dat is ook een van de redenen dat ik deze op de camper, klinkt die prima, maar kan ik er gewoon minder mee dan met een amp.
Kan je dat met die amp nu eens demonstreren? Wat je...
Kijk, ik heb altijd een soort van always on pedaal aan. Nu staat er best wel wat aan, een tremolo en een delay, maar als ik dat even... En verb ook trouwens.
Ja.
Maar er staat ook een drive pedaal aan. En dat heb ik altijd. Ik heb verschillende drives op mijn pedalboard om een soort nuances te kunnen maken, maar er staat altijd een randje op. Omdat om de amp op een punt te zetten dat hij net iets gaat doen, is vaak best wel hard.
Hmm.
En dat daarom is een pedaal eigenlijk perfect, dat je altijd een bepaalde sound hebt, dat je dat simuleert.
Ja.
Dus het pedaal wat ik nu toevallig bij heb, is gewoon iets wat ik thuis had liggen nog, want alle andere dingen zitten op een enorm board.
Ja.
En dit simuleert gewoon een amp. Dus dan stel ik hem zo in dat als ik... Ik weet niet of je dat nu goed hoort.
Ja, ik schuif me even iets bij.
Precies, hij staat nu niet heel hard. Hij staat nu op 4. Is best wel clean.
Ja.
Staat hij op 8. Dan heb je een soort randje. En soms zet ik het randje, nu staat hij niet zo heel ver, dan zet ik de gain nog wat hoger. En dan heb ik nog meer van die range.
Ja, precies.
En dat is echt als ik met amp speel. En dit soort dingen, om even terug te komen op die in-ears, is heel moeilijk om in een mix op in-ear die
Dan ben je nuance kwijt, inderdaad. Ja,
terwijl in de studio heb ik daar niet zo moeite mee, met een goede koptelefoon. En dat je even de tijd hebt genomen voor die mix. Is het toch anders of zo? Ik weet het niet.
En als je deze gitaar, als je het favoriete standje, zeg maar, qua pick-up.
Dat is deze.
En dan sta je?
De eerste.
Gewoon echt het bij de nek.
Ik denk dat ik de laatste tijd ook best wel vaak die laatste gebruik. En met solo's ook, dat is iets wat je ook op dat moment hoort via je monitors of je in-ears. Van hey, ik kom er net...
Hij moet
er doorheen komen. En ik vind het op zichzelf, dat is heel vaak met gitaargeluid, als het in een mix goed klinkt, kan het apart nog wel eens wat schel zijn of wat dan ook. Maar ja.
Ja.
Danny had pas een keer dat hij even in de zaal ging luisteren. En toen zei hij, ja, het is in de zaal, als ik het zo hoor, was ik in mijn eentje aan het spelen. Best wel schel. Toen zei ik, oké, als er nou iedereen er eens bij komt, dan moet je eens luisteren. Want ik zet hem wel wat donkerder en dan moet je maar eens luisteren. Dan zei hij, oh ja, dan hoor je je niet meer.
Dan valt hij weg.
Ja.
Ja, precies.
Dus dat is best wel moeilijk inschatten. Want wat is je referentie? Weet je wel? Je referentie is wat je zelf hoort.
Ja.
Dus met een camper instellen of welke sound dan ook. Want met je amp is dat eigenlijk ook zo. Als jij naast je amp zit hier en je denkt het klinkt goed, dat betekent nog niet dat het in de zaal werkt. Dus
nee, natuurlijk niet. Nee, ik bedoel... Loop maar eens 1 meter naar links of naar rechts. En het is een wereld van verschil.
Het is een wereld van verschil, ja. En frequenties en dat soort dingen is kan best wel heel lastig zijn.
Ja.
Maar als je op in-ear speelt, is het voordeel wel dat je het eigenlijk meer hoort zoals het publiek het hoort. Want je hoort namelijk de mic.
Precies, ja. Je hoort echt inderdaad wat er bij de geluidsman wordt weggestuurd.
Ja, dus dan denk je, hey, wacht, ik hoor als ik er zo naast sta veel meer laag, omdat die kast is best diep en zo. En ja, en daar ga je dan je sound op inregelen. Dat is op zich wel een voordeel.
Ja.
Ja.
Je hebt nog een tweede gitaar meegenomen.
Ja, dus ook, ja, dat vond ik leuk. Omdat,
daar ben ik heel erg benieuwd naar.
Kijken. Die is ook van Dick Noordijk. Ik heb er zelfs 3 nu van hem. Maar ik dacht, ik sjouw me helemaal een breuk.
Ja.
Even kijken hoor, dus dit is de Strat.
Prachtig. Nou, dan gelijk eventjes van deze gelegenheid gebruik maken. Om te zeggen van jongens, als je dit nou leuk vindt, laat het even achter in de comments. Dat kan je gewoon doen natuurlijk op YouTube, hè, dat weet je allemaal. Druk even op dat duimpje. En als je toch denkt van joh, ik wil hier een review achterlaten. Laat me dat gewoon doen. Dan kan dat via bijvoorbeeld Apple Podcasts. Kan je een review achterlaten. Vinden we leuk. Wij van Gitaarman in de podcast. Oftewel, ikzelf. Goed. Ondertussen ben jij geswitcht naar...
Ja.
Een soort, het is een ES...
Het is een ES 335.
335-achtig.
Gebaseerd daarop, zeg maar.
Ja.
En dat was... Kijk, een voor een bouwer denk ik dat een Strat of een Tele meestal is waar je mee begint.
Ja.
Lijkt mij, hè, als je elektrisch gitaar
bouwt. Ja.
En een Gibson-achtig model is misschien wat lastiger.
Zeker een hollow body.
Ja.
Semi-hollow body, weet je wel. Ja, dat is toch...
Het is wel een dingetje.
Pittig.
En ik had het er met Dick wel eens over gehad. En volgens mij zei hij wel dat hij dat een keer wilde gaan doen. En ik had toen kort... Ik heb die relatie eigenlijk nog steeds met Gibson. Dat je in Amsterdam hadden ze een plek. Dus voor mij zijn ze nu verhuisd. Waar ik af en toe een gitaar kon lenen.
Oh ja.
Dat was toen via Eugene dat ik daarmee in contact was gekomen. En dan nam ik voor toertjes meestal een akoestische mee van hun.
Oh ja.
En dan ga je daar een beetje spelen. En dan hadden ze een aantal 335's hangen. En degene die ik dan het gaafst vond... en dat is echt een groot probleem bij Gibson... die is dan meteen echt de duurste.
Oh ja.
Oh, dat je denkt van ja, kijk... als je op gitaren speelt zoals die van Erik van der Haar... of van Dick Noordijk... dan of Custom Shop Fenders... of daar is het mee te vergelijken... dan op een bepaald moment ben je verwend. Je weet, dit voelt goed of het voelt niet goed. Als je naar Max Guitars gaat en je gaat daar voor €1500 een SG of een wat dan ook, je pakt die in je hand en denkt, oké, nou, prima gitaartje. Mm-hmm. En je krijgt daarna een 6000 geval in je hand.
Then you know.
Dan voel je dat, wat je voelt bij je gitaren, bij die Strats en Teles die ik heb.
Ja.
Oké, dit is een topgitaar. En dat prijskaartje is niet in verhouding. Of zo, vind ik dan. Het is wel waard, ja. Maar...
Het is gewoon heel veel geld.
Het is heel veel geld. Ja. En daarbij is het zo dat mijn... stel dat die Strat €1500 was.
Ja.
En dat is mijn nummer 1 gitaar. Voor mij. En ik koop dan iets wat voor mij gewoon... een soort kruid in mijn rek is. Je hebt peper en zout heb je altijd nodig. En dan heb je nog andere smaakjes.
Ja.
Waar je soms mee wil koken. En... dan zou je een gitaar hebben die niet jouw nummer 1 is. Kan je nummer 1 worden, maar in eerste instantie is dat niet waar ik dan aan denk op dat moment.
Nee.
Omdat het is wel moeilijk of zo om je roots te verlaten. En je gaat dan iets kopen wat je gewoon voor bepaalde dingen wil gebruiken. En dat is zes keer zo duur als je werkpaard. Dat vind ik best moeilijk.
Dat is lastig, ja.
En dus daar hadden we het over en... Toen zei hij van, nou, ik kan er wel een bouwen. Ik weet niet meer precies hoe dat is gekomen. Of ik het aan hem vroeg of dat hij er al mee bezig was. Of dat hij er al een keer misschien zelfs een gebouwd had die ik had gevoeld. Dat zou ook nog kunnen dat ik dacht van, oké, doe maar.
Ja.
Zo, maar nou ja, we praten over hoe dat dan eruit moest zien en zo. En
dat werd dit?
Dat werd dit, ja.
Laat hem eens horen. Bukkertjes erin.
Ja, dus dat is wel wat anders. Sorry. Eerst even clean.
Is nooit echt clean, hè? Altijd romig.
Als ik wil, maar...
Ja, precies. Ja. Dat is wel... En nu ook weer op het nekstandje.
Dit is midden.
Middenstandje.
Ik vind dit ook te gek. Die...
Ja. Het heeft iets knerpends, maar toch is het nog op een bepaalde manier een beetje rond of zo.
Ja. Ja, je kan met de toonknop best wel heel veel doen ook.
Zit jij veel aan de knoppen te draaien tijdens het spelen?
Ja. Soms moet ik het ook echt loslaten, omdat je bent naar iets op zoek en dat...
Ja.
Kijk, je kunt heel veel in één nummer, kun je met één sound op je pedalboard, kun je heel veel nuances maken met dat soort... Dat zijn echt grote veranderingen die je kunt maken. En ik probeer het... wel dicht bij elkaar te laten liggen. Dus als ik bijvoorbeeld een heel lekker warm ding hier heb... en ik ga daarna naar die... ik wil wat meer er doorheen prikken en ik doe in één keer dat... dan gaat die toonknop niet op 10.
Nee.
Die staat dan wel een stukje terug om hem wat...
ja.
Vriendelijker te maken.
Ja. heel mooi gitaartje ook, zeg. Dick Noordijk.
Ja.
Onthoudt u die naam?
Dit is wel wat arbeidsintensiever om te maken.
Ja.
Dus dat is geen 1500 euro, zullen we maar zeggen.
Nee.
Maar ook geen 6000.
Nee, precies.
Sorry Dick, misschien was je van plan net de prijs omhoog te gooien. Maar hier kijken, het is toch fantastisch.
Ja, het ziet er super mooi uit. Ja, maar een beetje richting die camera dan. We kunnen hem wel eventjes hier op deze camera zitten kijken. Als je hem hier zo ervoor houdt, een beetje zo.
Dus dit is de voorkant.
Ja. Prachtig.
Dit is echt
een stukje handwerk, mensen.
Zeeziek van te worden, als je er naar kijkt.
Heel mooi. Ja. Laten we het eens even hebben over dat andere ding, namelijk Let's Talk Gear.
Oh ja.
Ja, en ja, dan moet ik gelijk eventjes eerst even naar de mensen thuis gaan. Want vorige keer heb ik namelijk een oproepje gedaan. Dat je eigen gear kon insturen. En dat zou ik dan een beetje gaan bespreken met mijn gast. In ieder geval gewoon eventjes laten zien. Even jouw gear die je thuis hebt, waar je thuis trots op bent. Dat even in de spotlight zetten. En ik heb echt ontzettend veel inzendingen gekregen. En ik ga eventjes eentje erbij halen.
Oh, ik ben benieuwd hoor.
Ja.
Waar kan ik dat zien?
Hier dat komt zo hier op het scherm. Ja, let maar op. Even kijken hoor.
Jeetje man, alles kan.
Alles kan hier tegenwoordig, zeker weten. Dit is een. Ik kreeg een mailtje van Gert. Gert ten Hoven. En die zei: hoi Ed, ik hoorde je oproepje over het insturen van gear. Ik speel nu 32 jaar en ik heb in die tijd heel veel hoofdletters gear versleten. You name it, I had it. Ik heb een lijstje bijgehouden van amps, gitaren, pedalen. Die is schandalig lang geworden. Ik denk herkenbaar bij heel veel gitaarvolk. Hier en daar een beetje spijt van wat ik wegdeed. Gibson Junior 57 met mijn Fender Bandmaster. Nog steeds een beetje huilen. Begrijpen we helemaal, Gert. Maar hij denkt dat hij er nu dus echt eindelijk is, hè? Want er bleef één instrument bleef er steeds. Dat is zijn Blade Texas. Ik ga even kijken of ik hier zo. Boom. Dat is deze. Ah. Dit is dus de gitaar van Gert. En dan dus ook nog eens een keer met de amp die hij er nu bij gebruikt. Dit is een Blade Texas Strat uit 1999. Er is niks meer origineel aan, want alles behalve de body en de nek zijn vervangen. Recent een Fender 68 Vibro Champ reissue gekocht. Alleen deze gitaar en verder helemaal niks. Dus gewoon echt droog in de poepert, zeg maar.
Ja.
Hartstikke mooi, Gert. En dan een Moer, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Moer Blues Cap. Voor een klein randje, verder niet. Alle pedalen en overige gitaren.
Precies, dat was net inderdaad wat ik wilde vragen. Ja.
Gewoon verder helemaal niks.
Gaat hij dan echt op 10 om dat geluid te krijgen? Met een strat? Moeilijk.
Ja dat.
Inderdaad het randje, dat snap ik.
Maar hij zegt dat hij nu het magische duo gevonden heeft. Ik denk dat het heel clean is.
Ja.
Wat denk jij?
Nou ja, dat denk ik ook. En kijk, je had natuurlijk een verb en een tremolo kun je uit die amp halen. Ik heb er toevallig pas op gespeeld, op die Vibro Champ. Klinkt best wel gaaf. Maar ja, ik zou er wel een pedaaltje voor zetten, inderdaad.
Hij zegt dus inderdaad een Moer Blues Cap voor een klein randje.
Ja.
Verder niet. Ja, het is ook maar net wat je speelt, hè?
Ja.
Als je natuurlijk een beetje van de country bent, dan wil je hem denk ik zo clean mogelijk houden met een beetje twang. En, Nou, hartstikke mooi. Gert, dank je wel voor jouw bijdrage.
Ik heb een Blade gespeeld, maar dat was gewoon zo'n echt super modern ding. Dat was niet voor mij, maar als ik dit zo zie, heeft hij het wel weer heel erg richting het vintage getrokken.
Ja, ik vind het mooi.
Ja, mooi.
Gert, dank je wel voor je bijdrage. Als je nu kijkt en denkt, hey, ik wil ook mijn gear gefeatured hebben. Dat kan natuurlijk, joh. Geen enkel probleem. Stuur gewoon even een mailtje met jouw gear info@gitaarmannen.nl. Zoals altijd, mijn moeder zit klaar achter de mailbox om de boel in de gaten te houden en netjes praten. Dat sowieso. Even kijken, ben jij een beetje een gear nerd?
Ja dat kan ik niet anders zeggen.
Komt er uit. En waar uitzicht dat in? In te veel gear? Of?
Ja. Maar ja, kijk, wat wel op een bepaald moment belangrijk is, dat is ook met gitaren zo van, oké, ik voel daar wat bij. Bij gitaren sowieso, meer dan bij pedalen natuurlijk uiteraard. Maar het zijn wel dingen die moeten werken.
Ja.
Dus ik heb ook een oude gitaar en dat is fantastisch. Maar dat werkt gewoon voor één ding heel goed. Maar dat neem je dan natuurlijk niet overal mee naartoe.
Nee.
En het ding van veel gear hebben is dat je er ook mee moet leren omgaan. En dat is iets wat je dan wel. Dus ik denk, ik heb niet alles zesdubbel of zo. Er zijn mensen die hebben echt heel veel. En ik heb op een bepaald moment wel dingen. Ik koop alleen dingen als ik denk, hier kan. Dit doeleinde heel belangrijk.
Wat is het laatste wat je gekocht hebt? Het laatste stukje gear?
Ik denk de Starlight van Universal Audio, delay pedaal. En dat was met het idee van, oké, ik heb nu een super gaaf groot board. Die gaat mee met de vrachtwagen. Dus dan hoef ik hem niet elke keer mee naar huis te nemen.
Lekker.
En wat nou als ik denk op donderdag van... Hey, mijn volgende gig is pas zondag weer. Ik leg hem lekker in de vrachtwagen. Ik ga nu naar huis. En op vrijdag zeggen ze... Hey, vanavond kan je even een promotje doen bij dit of dat.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld met Danny of met wie dan ook. En je moet dan die sound die in de vrachtwagen liggen...
Ja.
Weet je wel? Dus dus toen dacht ik, oké, wat heb ik nog thuis? Ik heb nog een paar drivejes. Ik heb nog een flint van Strymon. Er zit tremolo in en te gekke verbs. Dus daar ben ik al... Ik miste alleen een delay. En ik heb me vandaag bedacht dat ik nog een soort vibe mis.
Kijk.
Maar dat is niet, voor Danny's muziek niet per se nodig. Nee. Maar gewoon een soort meat and potatoes board moet er nog komen. Gewoon een klein bordje. En daar miste ik een delay.
Ja.
En dat vind ik toch wel heel belangrijk. En toen ging ik kijken, oké, voor een klein delaytje, want ik heb de timeline op mijn grote bord. En daar doe ik heel veel mee. Ook al is het allemaal subtiel. Het is nooit, ik ben niet een soort U2-achtige gitarist. Nee. Het is allemaal subtiel. Maar het geeft een soort iets meer 3D aan de sound. Dus toen zocht ik naar een klein dingetje. En toen dacht ik, nou, de El Capistan is dan natuurlijk een hele logische.
Ja, ja, als je toch in Strymon land zit.
Ja, maar toen dacht ik, oké, ze hebben nu ook rond die... In die prijskategorie hebben ze die Starlight van UAT. En wat die doet is tape delay, maar ook memory man delay en digital delay.
Ah.
Dus je hebt nog steeds maar twee standen. Dus een soort favorite en de preset die je
op dat moment voor hebt.
Ja. En toen dacht ik, ja, dat is even luisteren, weet je wel. Dus ik kon hem dan proberen. En toen dacht ik, ja, dat is dan... Kijk, we zijn ook weer zoveel jaar verder, hè? Van die Strymon is te gek. En dat is een fantastisch pedaal. Die moet je eigenlijk ook wel hebben.
Ja.
Maar dit is nieuw. En dit klinkt ook weer misschien wat nog gedetailleerder of zo. Dus ik vond gewoon de dingen die ik zag wel interessant. Dus ik heb hem gekocht. Dus dat is mijn
nieuwe. Je hebt het gewoon gedaan.
Ja.
Je hebt het gewoon gedaan.
Geen spijt van.
Hey, zijn er bepaalde YouTube-kanalen die jij in de gaten houdt als het aankomt op gear en reviews en dingen?
Ja, Pete Thorn volg ik altijd wel.
Oh ja.
Red Shoe tegenwoordig ook wel.
Red Shoe, ja, zeker. Goeie gast ook inderdaad.
Ja, die doet dat wel. Het is echt een Amerikaan, weet je wel. En ik dacht, in het begin moest ik daar wel even aan wennen. Dat ik dacht van ja.
Maar heel veel show.
Als hij het doet, doet hij het wel echt vet goed. En je krijgt wel echt een idee wat je met een stuk gear kan. Hij weet wel hoe hij een sound moet maken.
Ja, is geen koekenbakker hoor.
En zijn demootjes die hij maakt klinken ook wel echt vet goed. Dus dat is zeker geen koekenbakker. Dus dat is ook iets wat ik... Ja, weet je, als je iets overweegt, ga je wel die twee gasten even checken.
Ja.
Misschien vergeet ik nou nog iets. De pedal show
misschien. Pedal show.
Ook wel hoor. Voor dit ook. Deze ook heb ik ook dat ook even gecheckt. Als je bij hun ziet van... Kijk, ze zijn altijd super enthousiast. Maar soms zie je een soort van iets extra's.
Ja.
En dan moet ik het hebben.
Dan denk je, oké.
Dan denk ik, dit is niet nep. Of hier worden ze niet mee gesponsord of zo. Weet
nee. En de Anderton... dat een beetje? Of?
Ook wel, ja, kijk, meestal als je zo'n stuk gear hebt wat je overweegt te kopen, dan typ je dat in en dan kom je daar ook langs.
Ja.
Dus ik kijk het wel, bij echt een overweging kijk ik het wel, maar dat is niet iets wat ik standaard kijk om te kijken wat er nieuw is. Omdat ik het idee heb dat zij weer, kijk, die Red Shoe en Pete Thorn, die hebben een bepaalde doelgroep waar ik in pas.
Ja.
En Anderton's is natuurlijk een winkel.
Precies.
Een grote winkel die toch voor de massa gaat.
Ja.
En dat is voor mij als werkend gitarist niet altijd het interessantst.
Zoek je toch meer een beetje de pareltjes.
Ja. Ja.
Even kijken, dan heb ik nog een nieuwe categorie waar ik nog geen vormgeving voor heb. Maar gewoon de standaard vormgeving. Tips en tricks.
Tips en tricks.
Ja, dat vond ik wel leuk. Want wat doe jij om fit te blijven op de gitaar?
Om fit te blijven op de gitaar? Ja. Want ik wilde al zeggen het zwembad induiken 2 keer per week. Maar
ja, dan neem je gitaar niet mee natuurlijk.
Om fit te blijven op de gitaar. Veel spelen. Gewoon pielen. Gewoon zonder amp. Gewoon thuis op de bank.
Ja. Heb je dan bepaalde oefeningen of dingen of bepaalde loopjes? Wat doe jij bijvoorbeeld om in te spelen?
Oh, dat is een goeie. Meestal ga ik gewoon spelen. Gewoon, ik denk dat ik wel vaak dan ga soleren of zo. Een soort van, soleren. Licks ga spelen.
Ja.
Gewoon die vingers warm te krijgen. Want je kan natuurlijk een akkoord neerleggen.
Ja.
Maar daar worden je vingers niet warm van.
Nee, word je warm van.
Dus er zijn meestal van die dingen... Ik probeer meestal wel muziek te maken gelijk of zo. Dus dan zou ik bijvoorbeeld even een... speel ik even één rondje. En dan heb ik dat gevoel en dan ga ik...
Ja, precies.
Dus dan ga ik wel over een soort schema in mijn hoofd spelen.
Ja.
Dat is één ding. Ander ding is dat ik gewoon een oefening die ik ooit op het conservatorium heb geleerd, echt super saai. Een soort ladder heen en weer.
Ja, wacht, pak ik even deze vriend bij. Het is natuurlijk wel heel interessant voor de mensen. Even kijken hoor, zo.
Ja, dus bijvoorbeeld een ladder. Stel, we spelen in A, dat je... Dat is mixolydisch trouwens. En dan... Dat zijn een soort arpeggio's, maar dan de ene heen en de ander terug.
De ander terug,
ja. Ja, dat
ja,
zijn
ja.
Vier klanken. Of dan... Heb ik ooit een keer moeten leren in alle posities... En dat is dan iets wat wel... Het is niet per se muzikaal om te spelen... maar je krijgt wel alle vingers doen even mee. Je lui dingen, je luiheids... afraffel dingetjes, die komen dan niet aan te pas... want je moet al die vingers gebruiken.
Je moet ze allemaal activeren.
Ja. Maar nou, ik probeer meestal wel muziek te maken. Dus gewoon, ja. Ook al is het gewoon een beetje geneuzel... gewoon te gaan. Ja.
Gewoon wel in ieder geval echt spelen.
Ja, en wat ik ook merk... is misschien ook nog wel een belangrijke tip... is van... Kijk, soms zeker bij Eugene, maar ook bij Danny, als ik daar aankom en je doet een soundcheck, dan speel je een paar liedjes.
Hmm.
En soms, zeker als je bijvoorbeeld met Eugene gaat het steeds sneller of zo, omdat het allemaal silent is.
Ja.
Dus dat maakt gewoon, zijn de instellingen nog goed, spelen één liedje, oké, prima.
Hebben.
En dan ga je eten.
Ja.
En bij Danny is dat ook gewoon soms als je twee avonden in dezelfde hut staat... dan is die tweede avond soundchecken gewoon wat minder lang. Tenzij er de avond daarvoor een probleem was met sound. Ja. Maar dus dan speel je niet veel. En als ik overdag wat praktische dingen thuis heb gedaan... wat boodschappen heb gedaan, weet ik veel... en niet echt veel heb gespeeld... dan gaat het allemaal prima. En eer dat ik echt een solo moet spelen... zijn we al er ver in de tweede set. Dus dat maakt dan niet zo heel veel uit. Dan ben je wel ingespeeld
in
die tijd. Maar ik moet die muzikale connectie aanzetten.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus dat je... Ik kan zeker een show die je vaak speelt... zoals met Eugene hebben we die show echt heel vaak gespeeld. Ik wilde bijna een lelijk woord zeggen. Heel vaak gespeeld. En dan gaan je vingers doen gewoon die partij spelen.
Ja.
Maar ben je dan muziek aan het maken?
Je moet echt eventjes synchronizen.
Ik moet even synken. Maar dat moet ik ook alleen doen eigenlijk. Kijk, als de soundcheck het eerste moment is eigenlijk niet goed. Maar stel dat dan prima is gegaan en ik denk... hey, ik ben nog niet helemaal aan...
Ja.
Dan ga ik na het eten nog even in mijn eentje met een akoestische gitaar zitten... en gewoon wat liedjes spelen en iets proberen te bedenken... om die muzikaliteit en de connectie met wat je hier in je hoofd aan muziek hoort... en hier op de gitaar eruit komt aan
te zetten. Ik snap hem helemaal.
Ja.
Ik herken dat echt heel erg. Ik heb dat ook als ik dan in mijn eentje moet spelen. En ik kom dan meestal ergens aan, theater, weet ik wat. En dan als ik bijvoorbeeld een preview moet doen ergens... dan hoef je maar 2 of 3 liedjes te doen.
Ja.
Dus dan heb je een soundcheck... Ja. En dan ga je inderdaad snel zitten. Je speelt wat.
Super onnatuurlijk.
Ja, en je denkt, nou ja, het zal wel. Het gelijk, ik hoor mezelf goed, het zal wel.
Ja.
En dan zit ik in die kleedkamer. En dan ga ik inderdaad proberen... is inderdaad echt die connectie met de gitaar te voelen. En ik gebruik altijd het nummer Crossroads voor. Van Robert Johnson.
Ja.
Omdat precies in het juiste tempo te willen spelen. Dat je echt lekker zo echt die groove hebt.
Je moet het even voelen.
En dan
is een soort meditatie eigenlijk.
Het is echt een soort meditatie. Ja. En als je dan weet te zinken, dan weet je gewoon van... Oké. Ik ga hem gewoon nelen vanavond, het komt helemaal goed.
Ja.
Maar je hebt soms ook dat niet lukt of zo. Dat je net niet erin komt.
Nee, maar dat is ook niet wat je in 10 minuutjes kunt afdwingen.
Nee.
Dus dat is ook iets, hoe langer de tijd, hoe beter.
Ja.
Soms, kijk, als dan net iemand langsloopt en die zegt... kom, we gaan nog even buiten een rondje lopen. Ik ben nog niet buiten geweest die dag. Dan denk je, oh, dat is ook wel fijn.
Ja.
Weet je wel, dus dat is...
Precies,
je moet er wel echt soort van voor gaan zitten en... Het liefst speel ik overdag thuis ook al wat.
Ja.
Maar het kan zomaar zijn als je daarna 3 uur in de auto hebt gezeten... ben je dat ook alweer weer kwijt. Dus je moet wel weer even focussen.
Ja, het is ook een mentaal ding.
Heel erg.
Het is heel erg mentaal ding. Ja. Ja.
En dat het ook synchroon loopt met wat je speelt. Weet je wel? Dat,
ja. Even kijken, heb jij nog andere tips van... hoe berg je je gitaren op? Waar laat je je koffers in godsnaam? Weet je, dat soort dingen, gewoon praktische tips. Let je op de vochtigheid.
Ik doe altijd na het spelen even een doek, droge doek. Vroeger had ik een soort van 97% alcohol op die doek. En dat is een afschuwelijk geluid. Ik weet niet of je het ooit gehoord hebt. En dan over elke snaar. Ja. En dan was het idee van dat tussen al die nerfjes van die, van die dikke snaren gaat dan echt het vel ook. Alles wat daar leeft is daarna dood.
Ja, precies. Corona erop, niks. Ja, nee hoor. Helemaal niks.
Maar ja, dat soms raak je de hals. En het alcohol op de hals, pure alcohol, is natuurlijk ook niet echt super goed. Dus daar ben ik mee gestopt. Doe nu gewoon een droge doek. Als je dat niet hebt, een oud t-shirt, weet ik veel.
Ja.
Soms heb ik gewoon een oud t-shirt of heb ik gewoon een t-shirt aan. En dan denk ik, shit, die doek vergeten. Of die ligt ergens boven in een rugzak. Ja. En dan doe ik gewoon mijn shirt eroverheen boeien.
Ja, dat je in ieder geval even die dat ergste gitaarsmegma erover hebt gehaald.
Ja, want daar hou ik niet van.
Nee, dat
wel,
is...
allemaal soepel voelen en zo. Dus.
Dat is wel lekker inderdaad.
Ja.
Dat
is dan de tip.
Nou, dat vind ik een goede tip.
Ja.
Dat vind ik een goede tip. Dat is dan de eerste tips en tricks. Leuk, daar gaan we even mee door. Ik vind het
een goed item.
Ik vind het een goed item. Ja, dit item is here to stay.
Het zou zomaar kunnen dat er zo nog een paar andere in mijn hoofd opkomen. Maar dan ben ik waarschijnlijk alweer thuis.
Nou ja, of we doen dat zo meteen in de nageboorte van deze podcast. Oh, namelijk achter de betaalmuur.
Oh ja, kijk.
Ja, want daarover gesproken.
Dan heb ik toch een stel goede tips, jongen.
Ja, dat is echt niet normaal. Even kijken, waar heb ik het knopje? Hier heb ik het knopje voor... Het laatste onderdeel, de dilemma's.
Oh.
Jazeker.
Ja, dat is naar.
Ja, dat is naar.
Je huisdieren.
Heb je huisdieren?
Ja.
Wat heb je? Je vriendin?
Ik heb een vriendin, inderdaad. Maar dat is geen huisdier. Maar ik heb een kat en die heet Kees.
Kees.
En de mensen die mij kennen weten dat Kees een prominent lid van het gezin is.
Kijk.
En,
dus eerst wordt Kees in veiligheid gebracht als je huis in de hen staat.
Ja.
En je zei net ook dat je hebt één voordeur. Dus je kan ook niet op een... Je hebt geen achterdeur, geen
Ik heb wel een soort balkon. Dus daar zou misschien een gebroken scheenbeen erbij... zou daar ook nog wel het leven te redden zijn.
Ja, precies. Maar goed, je staat voor dat brandende huis en denkt... ik kan nog één keer terug. Welke gitaar? Welke red je dan?
Ja, moeilijk. Ik denk die blauwe. Omdat daar voel ik het meest connectie mee van mijn persoonlijkheid. Komt in die gitaar het meest naar voren of zo. Ik kan expressiever het meest mee.
Ja.
Alle nuances. Ik ken die gitaar gewoon heel goed. Ik heb nu een gitaar die ik ook door Dick heb laten maken. Die eigenlijk hetzelfde is, maar dan met twee humbuckers. En die nek was net een beetje anders.
Ja.
En daar kon ik niet aan wennen. Er zat net iets meer schouder aan. Dus het moet gewoon dit gevoel zijn. Dus mijn thuisgevoel. Dus die daarom. Ja. Ja,
duidelijk.
Dus dat was één, hè? Eén gitaar.
Ja, één gitaar. Ja. En nou ja, je rent terug. Je ziet daar nog je mini pedalbordjes staan. Want die andere ligt natuurlijk bij Danny Vera aan de bus. Daar ben je dan heel blij om. Maar je mag nog één stompbox meenemen.
Van mijn mini pedalbordje.
Wacht. We maken het verhaal anders.
Ja.
Danny Vera is gestopt met spelen. Dus je hebt gewoon alles thuis.
Ja.
Dus je moet
ik heb
iets
hem nu allemaal thuis, omdat het tussen twee tours zit. Dus precies. Dit is een realistische situatie.
Je zit tussen twee tours.
Ja.
Welke pak je?
Dat zal mijn, denk ik, mijn Femuram Gen Ray zijn.
Hmm.
Ja, dat is een Fender-achtige overdrive. Veel te duur.
Ja.
Wel heel goed. En dat is mijn...
Dat is de go-to.
Ja, want met wat voor amp ik ook heb, daar kan ik altijd wel een goede sound uit halen. En hij is heel... Je kunt er met een clean amp... haal je dat perfecte randje eruit.
Ja.
Je kan hem zelfs een beetje tweedy laten klinken als een tweed amp. En als je een wat overstuurde amp hebt en je stuurt hem daarin, dat is lead territory dan. Mm-hmm. Maar nog steeds heel mooi warm. En dus ja, dat is hem.
Duidelijk. Oké, okay. Goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar?
Ik denk altijd... een dure amp met een goedkope gitaar. Maar dat is dan in de situatie van dat je met een amp zonder in-ears op het podium staat. Dat de situatie is waar je mee moet werken.
Ja.
Dan heb je met een hele dure gitaar en echt een shit amp. Dat is gewoon een drama.
Ja.
Ja. However, de amps die tegenwoordig gemaakt worden, kun je altijd wel iets mee of zo.
Ja.
Dus niet dat het. Kijk, zo'n beginnersdingetje, zo'n Fender Frontman 15 of zo, die je op de muziekschool hebt staan. Ja, daar kan ik echt helemaal niks mee.
Nee.
Maar in principe, alle ampjes zo... Als het maar buizen heeft, is best wel prima.
Ja.
Maar dan nog... ik denk ook dat misschien in dat dilemma een pedaal ook nog erbij moet zitten. Omdat als je je pedalboardje hebt en een redelijke amp, kun je ook alweer een hoop
Dat snap ik, maar dat zit er niet.
Dat zit er niet.
Nee, dat zit er niet. Nee,
dan is het toch... En dat ik zal mezelf ook gelijk tegenspreken, omdat dus ik kies voor die dure amp.
Ja.
En
de kutspelende gitaar.
Ja.
Slecht spelende gitaar. Sorry,
ja, ook omdat ik
vrouw van Nederland.
Kijk, mijn eerste gitaar, die heb ik nog steeds. Die heb ik inmiddels laten ombouwen. Maar dat was niet een goede gitaar of zo. Maar uiteindelijk leer je daarop spelen. Snap je? Sommige gitaren hebben best wel wat tijd nodig om ze te leren kennen en te weten hoe je... Soms, zeker als je het leert, is het helemaal niet nodig om een super dure gitaar te hebben. Maar doe het met wat je hebt. Ja. En ik denk dat je uit elke gitaar met een goede versterker, die dat dan mooi versterkt, kan je met je vingers heel veel doen. Ja.
Oké, laatste dilemma. Je moet kiezen of voor altijd fingerpicking of voor altijd met een plectrum. Je kan nooit meer terug.
Ja, dat is gewoon verschrikkelijk moeilijk. En ik dacht eerst vingers, omdat ik het idee heb van daar komt het meest van je persoonlijkheid naar voren. Maar je kunt met plectrums verschillende diktes enorm veel nuances maken.
Ja.
En als rhythmgitarist, weet je wel, als je een soort funknummer wil spelen of een soort funkblues, heb je gewoon de plectrum nodig.
Ja.
Dus voor als ik alleen mijn eigen muziek zou spelen, zou ik zeggen vingers. In wat ik doe, plectrum. Ja.
Duidelijk.
Ja.
Duidelijk. Nou, dat is een mooie. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast, man.
Gaaf.
Dank je wel.
Het vloog voorbij.
Het vloog voorbij. Ja. 1 uur en 10 minuten schoon aan de haak. Ik sluit even af. Dank je wel voor het luisteren. En voor het kijken naar Gitaarmannen de podcast. Wij gaan nog even wat extra toffe content opnemen. Dus mocht je die extra aflevering willen zien of willen beluisteren, dan moet je even lid worden. Dat kan natuurlijk via petje.af/@struilaert. Tot de volgende keer, tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.